Heer, we danken u wel, Heer. We willen u prijzen tot in eeuwigheid. Heer, u heeft ons gemaakt naar uw beeld. En u bent eeuwig, u bent de eeuwige. Misschien kunnen we de muziek nog rustig door laten gaan. U bent de eeuwige. Heer, en we zijn geschapen naar uw beeld. Heer, geschapen om eeuwig met u te leven. Heer, dank u wel dat ons geest is geschapen voor de eeuwigheid. Om eeuwig met u te leven. Hiertoe zijn wij gemaakt. Dat we met u wandelen. Dat we van u genieten. Dat we elke dag van u ontvangen. We hebben gezongen, Yahweh Jireh. U bent de voorzienige. U geeft alles wat wij nodig hebben. U geeft gezondheid. U geeft voedsel. U geeft wijsheid. U geeft leiding in de stappen die we moeten zetten. U bent altijd bij ons. Heer, ik dank u voor uw Heilige Geest. Ik bid ook voor ieder hier in de zaal en thuis als wij ook meekijken, mee aanbidden. Heer, dat wij ook een ontmoeting met u mogen hebben vanochtend. Heer, u bent hier met uw Heilige Geest. Heer, u heeft ons geschapen voor de eeuwigheid. En eeuwig willen we ook belijden met onze lippen, met onze mond, dat u onze God bent. U komt toe alle eer en alle glorie. Daarom is het zo goed om in uw huis te zijn. Dit is de beste plek om te zijn. Dit moet onze absolute prioriteit zijn. Samenkomen, God te ontmoeten, hem groot maken. Heer, we willen gewoon een ontmoeting met u. Heer, en open onze harten. Heer, om van u te ontvangen, uw waarheid. Heer, dat we groeien in het besef wie u bent en hoe krachtig en groot u bent. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Amen. Zo. De tieners hebben ook een speciale mooie dienst. Die mogen met Willemijn en Elise mee. Dus de tieners die hier zijn... We hebben een mooi programma helemaal boven. En ik wil graag spreken over Micha. Dus als je een Bijbel bij hebt, of een laptop, of een telefoon. Ga naar Micha toe. Een van de kleine profeten. Zo. Dit woord had ik al heel veel weken op mijn hart. En toen kwam er corona tussen in ons huisgezin. En dus het heeft nog meer geborreld, nog meer gegroeid. Dus ik ben heel blij dat ik hier nu over mag spreken. Micha. Micha 6 wil ik graag over spreken. Dat God zegt, en weet je, als God dit zegt, is het wel menens. Zegt, ik heb een rechtszaak tegen jullie. Ik heb een rechtszaak tegen mijn volk. Dus ik heb ook in het plaatje hier een rechter die, ja, als hij een uitspraak velt, hè, dan slaat hij met zijn hamer ook op de tafel. Heb je wel eens gezien. En dan zegt hij hiermee, oh nee, dat is de rijdende rechter, maar dat is ook een uitspraak. Hiermee moet je het doen. Dit is het. En ja, en als je een uitspraak krijgt, staat er in naam van de koning, komt er een uitspraak. Ja. En God is de koning der koningen. En als hij een uitspraak doet, als hij een uitspraak velt, hij is ook de rechter. Hij zal ook rechtvaardig oordelen hier over deze aarde. En als hij een uitspraak doet, dan is het zo. En even een inleiding geven over wie was Micha en in welke tijd leefde hij. Dan komen we zo bij Micha 6, laatste hoofdstuk. Ik neem je mee naar 700 jaar voor Christus. Een tijdgenoot van hem was bijvoorbeeld Jesaja. En men leefde toen in een tijd van corruptie. Van leiders die steeds rijker werden door onrechtmatige roof. Door oneerlijk geld af te pakken van de armen. In de Torah stond bijvoorbeeld van hoe arm je ook bent, hè, dat stond in Leviticus beschreven, hoe arm je ook bent, ook in Deuteronomium is dat herhaald, van je mag geen land afpakken van families. Dat is hun levensonderhoud. Maar dat gebeurde wel op grote schaal. De armen werden steeds armer en de rijken werden steeds rijker. Nou, ik weet niet of je het nieuws een beetje hebt gevolgd, hè, maar de coronatijd is zeer gunstig geweest voor de allerrijksten in deze wereld. Alleen al in Nederland, de miljardairs in Nederland, die hebben op hun vermogen 9 miljard erbij gekregen. Dat zijn alleen de miljardairs. Hè? En de miljonairs, dat zijn natuurlijk ook dat zijn bedragen, dat gaat gewoon buiten ons besef om. Weet je, de rijken die worden rijker en de armen worden armer. En in zo'n maatschappij groeit Micha op. En het mooie van Micha is, of mooi vind ik, je ziet niet dat hij uit een bepaald geslacht komt of dat hij een profetenschool heeft gedaan. Je leest alleen dat hij komt uit een heel klein plaatsje in het zuidelijk Juda gelegen. Het koninkrijk was gesplitst in een noordelijk deel, 10 stammen. En hij groeide op in het 2 zuidelijke stammen, Benjamin en Juda. Een heel klein plaatsje. Ik heb het opgeschreven. Het mag geen naam hebben. Gewoon een onbeduidend, dat kan ik ook niet vinden. Een onbeduidend klein plaatsje. God riep hem. En weet je, God heeft profetische stemmen nodig om in de maatschappij op te gaan staan en te zeggen de woorden van God. Om recht te spreken wat krom is. God heeft profetie en profetische mensen nodig. En Micha was zo'n persoon die werd geroepen door God. Je leest in Micha 3. Micha 3 vers 8. Als je Bijbel hebt, slaat met mij op. Hij was een krachtige man, was een profetische stem in zijn generatie. Weet je, de rijken werden rijker door oneerlijk geld afpakken, ook land afpakken van arme families, wat ook tegen de wet van God was. Hè, maar ook de zogenaamde religieuze leiders, die waren ook onkoopbaar. Die waren ook corrupt tot en met. Als je hun goed kon betalen, konden zij je beschermen en profiteerden ze goede woorden over je. Van bescherming. Nou, in zo'n maatschappij groeit Micha op. En in Micha 3 vers 8... staat dat hij vol was van de kracht van de Heer. Van de geest van de Heer. Ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heer. Van recht en van heldenmoed. Om Jacob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. Nou, dat was zijn functieprofiel, zo te zeggen. Zo werd hij geroepen. Vol van de geest, van de kracht van de geest van de Heer en van recht en vol van heldenmoed. Nou, dat was ook wel nodig in die tijd, in een corrupt land. En hij waarschuwde ook, bekeer je tot God. En hier zie je steeds in Micha, je moet deze week Micha maar eens lezen, 6 hoofdstukken. Hier zie je Gods hart. God is niet een verafstaande God die leuk vindt om je te kwetsen, je pijn te doen of te oordelen. Nee, God wil het niet. Je zit heel goed in Micha 6, gaan we straks ook lezen, dat Gods hart is van bekeer je, kom tot mij. Maar God is ook een heilig God. He, en als een volk zo leeft, corrupt, omkoopbaar, waar de rijken ook stelen van de armen, waar de armen zoveel armer worden. Ja, dat is onrecht. En God is een God van recht en gerechtigheid. En dan komt er oordeel over een volk. Maar God heeft geen pleasure, hij heeft geen plezier in oordeel. God wil altijd herstel. En hier zie je bijvoorbeeld ook in Micha ook, dat hij steeds zegt, bekeer je nu, ik heb een plan met je. En in Micha zie je bijvoorbeeld verschillende boodschappen al van hoop. Wat God geeft, die ook vervuld zijn door de komst van Jezus. Bijvoorbeeld in Micha 2, vers 12 en 13. Dus sla nog eventjes, dat is even één hoofdstuk terug. Micha 2. Dan zegt God, ik zal een koning herder brengen. En die zal samenbrengen alle schapen. Als een kudde midden in zijn weide. Nou, wie is deze herder? Jezus Christus, onze goede herder. Het zal een gonzen van de mensen. Vers 13. De doorbreker trekt voor hen op. Jezus is de doorbreker. Die forceert dingen die wij niet kunnen forceren. Deuren die niet open kunnen gaan. Die maakt God open. Hij is de doorbreker en hij trekt voor ons op. En ze zullen doorbreken door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. Deze koning herder. Dit is steeds ook de boodschap in het Oude Testament. Er komt een koning, maar ook een koning die herder is. Die geeft om zijn schapen. Die een doorbreker is, die een forceerder is. En wij mogen achter deze doorbreker aangaan. En hij is onze koning, hij gaat voor ons uit. De Heere gaat aan de spits. Wat een mooie tekst is dat, toch? De Heer gaat aan de spits. Ja, en dan in Micha 4 lezen over het in de laatste dagen het nieuwe Jeruzalem. Dat de mensen zullen toestromen naar Jeruzalem. Dat het recht en de wetten ook vanuit Jeruzalem uit zullen gaan. Ja, dat daar de plek is, de berg Sion is de plek waar het allemaal gebeurt. Hè? Toekomst, muziek voor ons, maar het gaat gebeuren. En dan in Micha 5 zie je nog weer zo'n boodschap van hoop. Kijk, nogmaals, weet je, Micha is een boek van Gods oordeel. Want God kan geen ongerechtigheid verdragen. Maar je ziet hier in deze voorbeelden, God is ook een God van hoop. Na oordeel komt altijd herstel en een boodschap van hoop. En in Micha 5 lezen we de geboorte van de Messias in zijn koninkrijk. En ik ga het even lezen. Micha 5 vers 1. En u Bethlehem, Ephrata. Nog zo'n klein onbenullig plaatsje. Hè? Maar u Bethlehem, Ephrata. Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen. Uit u zal mij voortkomen. Hè? God spreekt hier. God brengt zijn zoon. Die zal voorkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Jezus Christus heeft ook geen begin gehad en ook geen einde. Hij is de eeuwige. Hij is voortgekomen uit mij met een hoofdletter. God, de Vader die hier spreekt. Wat een geweldige boodschap. En dit moest ook gelezen worden, want toen Jezus geboren was, toen ontstond het tumult. Waar is hij nou geboren? En toen gingen ze bladeren. Er staat volgens mij iets in de Bijbel over. En toen vonden ze dit passage ook. Ja, Bethlehem. Dat herinner je wel natuurlijk in het Nieuwe Testament. En zo zie je dat het woord van God is gewoon één geheel, één lijn, één geschiedenis. Maar het volk die volgt deze corrupte leiders, deze corrupte profeten die alleen maar goede dingen profeteren. En dan zegt God het volgende. En dat wil ik gewoon even rustig lezen met jullie. Dus Micha 6 wil ik lezen. Een rechtszaak van God tegen zijn volk. Vers 1, Micha 6 vers 1. Luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Nou, nu gebeurt er wat, hè? Als God dat zegt. Sta op, hè? En de bergen die worden opgeroepen ter verantwoording. En laat de heuvels hun stem horen. Dus alles wat God heeft gemaakt, alle elementen en alle fundamenten van deze aarde worden opgeroepen om te komen, om te luisteren naar deze rechtszaak waarin God gaat spreken. Vers 2. Luister bergen naar de rechtszaak van de Heere. Ook uw vaste fundamenten van de aarde. Alles wat God heeft gemaakt, roept God op naar deze rechtszaak. De Heer heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Dan is het mis. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. En dan heeft God twee vragen. Eigenlijk zijn het retorische vragen. Maar God die wil ook in gesprek met zijn volk. En God heeft deze twee vragen. Mijn volk, ten eerste, wat heb ik je aangedaan? Wat heeft God gedaan dat wij hem niet willen dienen? Of dat wij boos zijn op hem? Of dat wij hem ontkennen? Of ga maar zo door. Wat heeft God zijn volk aangedaan? Sommige mensen leven nog steeds ook zo. In boosheid en bitterheid. En dan zegt God ook, wat heb ik je aangedaan? Of de tweede vraag, waarmee heb ik je vermoeid? Is het zo zwaar om God te dienen? En dan zegt God, oké, nou moet je ook antwoorden. Je bent mans genoeg om in ongerechtigheid te leven. in duisternis te leven? Nou wil ik ook een antwoord op deze vraag. Hij zegt in vers 3, getuig tegen mij, uitroepteken. God wil ook antwoord. Wat heeft God aangedaan? Dat we zo andere goden achterna gaan. En wat heeft God gedaan? Wat heeft hij gedaan om ons te vermoeien? En dan begint hij met zijn betoog en geeft hij 4 voorbeelden van zijn gerechtigheid. En dat is hier echt wezenlijk. God is een God van recht en gerechtigheid. Wat hij doet is goed. Wat hij doet is altijd goed. En hij geeft 4 voorbeelden van zijn gerechtigheid. Vers 5 staat er, uiteindelijk zegt hij, waarom geeft hij die voorbeelden? Opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Want we vergeten het wel eens een beetje, hoe goed God is. Wat God allemaal doet. En soms denken we zijn vermoeid. Of we zijn boos op God. Of er ontstaat een bitterheid. Vaak is het gewoon teleurstelling van karakters. Mensen die botsen met elkaar, die ruzie hebben. Maar God is vaak het probleem dan. En God zegt, maar wat heb ik gedaan? En dan geeft hij 4 voorbeelden. Ten eerste, ik heb je immers uit het land Egypte geleid. U bent verlost uit het slavenhuis. Nou, dat is wat God doet. God bevrijdt mensen uit hun slavernij. Uit duisternis heeft hij je geroepen. Het staat ook in het Nieuwe Testament. God heeft je geroepen opdat je waarlijk vrij bent. Laat je geen slavenjuk opleggen. Gods wil is dat we werkelijk vrij zijn. Dit is gerechtigheid in actie. En God zegt dus, ik heb je helemaal uit slavernij gebracht. Uit Egypte, uit het slavenhuis. Wat heb ik gedaan waarom je zo andere goden dient? En ten tweede, God geeft ook goddelijke leiders. God zegt niet van, nou, red je maar. Je hebt toch allemaal Google Maps op je telefoon. En je weet wel Israël te vinden. En je red je wel, toch? Nee, God geeft ook geestelijke leiders. Die het volk leiden. En dan zegt hij, ik heb Mozes, Aaron en Miriam voor je uitgezonden. Dus God voorziet ook in leiderschap. Ten tweede is dat. En dan geeft hij ook 2 voorbeelden, heel interessant. Vers 5, waarin God ook aangeeft dat God houdt helemaal niet van een oordeel. En dan geeft God een voorbeeld van Balak en Bileam. Wie kent dat voorbeeld? Wie kent Balak en Bileam? Nee? Dan gaan we het even wat dieper erop in. Ja? Vers 5 staat, mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Dus als je even aantekening neemt, ga het rustig lezen. Staat in nummerie 22 tot en met 24. Nummerie 22 tot en met 24. Heel interessant verhaal. Want Balak is de koning van Moab. En hij ziet dat het volk Israël groeit en sterk wordt en gezegend wordt. En dan wil hij ook een profeet inhuren om het volk van God te vervloeken. Bileam. Maar tot 3 maal toe zegent Bileam Gods volk. Hij kan niet vervloeken wat God zegent. Dat is zo'n mooi voorbeeld. En God spreekt hier tot zijn volk en zegt van, weet je, ik wil dat mijn volk gezegend wordt. En als een of andere profeet wordt ingehuurd om een vloek uit te spreken, en tot 3 maal toe werd dat geprobeerd om een vloek uit te spreken over Gods volk, en tot 3 maal toe wordt het volk gezegend. Wauw, God wil zijn volk zegenen, dat is Gods hart. God wil geen oordeel. Maar wat gebeurt daarna? Bileam was slim, van God die wil niet... Die zal niet toestaan dat er zomaar een vloek wordt uitgesproken over zijn volk. Maar dan geeft hij het advies van, hey, stuur wat vrouwen naar het volk, zodat de hoererij ontstaat. En het volk gaat daar helemaal op in. Er wordt hoererij gepleegd en dat is in Sittim. Dat is nog de eerste plek voor de Jordaan, aan de oostkant dus van de Jordaan, waar het volk dus in hoererij valt met deze meisjes uit Moab. En op die dag sterven 24.000 mensen. Maar dit is een voorbeeld niet over het oordeel, maar dat Gods hart is van zegenen. Ja? Maar als je je leven in zonde leidt, dan komt automatisch oordeel over je heen. En dan gaat hij verder, want er staat een komma aan wat er is gebeurd in Sittim. Nou, dit is dus het oordeel van God. Biliam die kon geen vloek uitspreken, maar die kon wel een advies geven. Ja, stuur maar gewoon allemaal meisjes het land binnen en laat ze hoererij bedrijven, want dan komt Gods oordeel wel. Maar God is een heilig God. En dan komt hier zie je de eerste verbondsbreuk in Sittim. Maar, hier staat in deze zin aan wat er gebeurd is in Sittim, was dus een verbondsbreuk, maar tot Gilgal. En in Gilgal is de verbondssluiting, waar weer herstel komt. Dus God die focust hier niet op wat in Sittim is gebeurd, dat is verschrikkelijk, zijn oordeel is er geweest. Maar hij zegt, toen kwam er ook uiteindelijk Gilgal, de laatste stad in het beloofde land, waar ik een verbond sloot weer met mijn volk. He? Waarom zegt God deze vier voorbeelden? Nou, er staat opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Nou, dit is het pleidooi van God. Nou, en dan is Micha hier even de stem van het volk. En dit is eigenlijk wat we allemaal moeten beantwoorden in ons leven. Van hoe zullen wij, vers 6, hoe zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Hoe? Weet je, als je geen relatie met God hebt, als God een verafstaande God is, dan wordt het heel snel een religie. Dan wordt het heel snel iets wat je moet doen om God te pleasen. En dan staat hier ook, zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers? Met eenjarige kalveren. Als ik het af kan kopen, dan doe ik dat. Maar God zegt hier, ik wil dat niet, ik wil je hart. Zou de Heere, en dan gaat Micha even tot in het extreme eigenlijk, zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Of zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Dus eigenlijk tot in het extreme. Ik wil een extreem offer brengen aan God. Tienduizenden rammen offeren. God zegt, dat is het niet. Dit wil ik niet van je. In Hosea 6, vers 6 staat, ik pak het er even bij. Hosea 6, vers 6, zegt God, ik vind vreugde in goede tierenheid, dus goedheid, barmhartigheid. Daar vindt God vreugde in en niet in offer. Ik vind vreugde in kennis van God meer dan in brandoffers. Dus het kennen van God, een relatie hebben met God, daar gaat het God om. God gaat het niet om die offers of wat wij kunnen doen. Dat is de eerste reactie van Micha. Wat kan ik doen om tot God te naderen? En sommige mensen maken het heel erg gecompliceerd, leven met God. Regeltjes, zo moeten we het volbrengen, zo moeten we het doen. Weet je, in het Oude Testament hadden de Farizeeën ongeveer zo'n 633 wetjes gemaakt. En die dus allemaal, je kwam in zo'n systeem dat je er eigenlijk niet meer uitkwam. Want voor alles was wel een wet, een regeltje. En altijd ook wel weer het gevoel van, ik overtreed misschien nu een regeltje. Want als ik hier aan hou, overtreed ik misschien weer een andere regel. En we komen dan onder een wetticisme terecht. En dat kan offers zijn ook. Weet je, het is goed om dingen voor God te doen. Maar uiteindelijk heeft God dat niet nodig. God wil je hart. God die heeft vreugde in goede tierenheid. Dus omzien naar elkaar. Mededogen. Daar heeft God vreugde in. En dan zegt hij in vers 8, en ik heb hem als het goed is hierboven ook. Hij zegt God, en dat vind ik zo mooi van God. En wij maken alles zo gecompliceerd. Ja, wij hebben overal een geloofsbelijdenis voor. En voor alles hebben wij alles uitgeschreven en uitgedacht. En, weet je, en ik ben voor onderwijs, ik ben voor bijbelstudie. Als je mij een beetje kent, ik vind het fantastisch. Ik vind het mooiste om te doen. En Gods leer, hè, absoluut. Hè, maar dat is geen systeem op zich. Dat is geen doel op zich. Het is een doel om God beter te leren kennen. Hoe hij zichzelf openbaart in de Bijbel. En voor sommige mensen is het christelijke levenswandel toch gecompliceerd. Wat moet ik doen? Hè, moet ik nu dit doen? En je moet naar de kerk? Of moet ik die cursus volgen? Moet ik dus? Moet ik dopen? Moet ik? God zegt hier, vers 8. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is. Dus God heeft in zijn woord gewoon bekendgemaakt wie hij is, wat goed is, wat gerechtigheid is. En hier staan die drie dingen wat God van ons vraagt als wij voor hem willen leven. En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen? Nummer 1, recht doen. De tweede, goede tierenheid liefhebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Dat zijn de drie dingen die God zegt, hier gaat het om. Als mensen ook aan Jezus vragen, wat is nu de belangrijkste van al deze wetten in de Bijbel? He, ik zie dus dat God twee keer drie punten heeft. Ten eerste in onze relatie naar God toe, wat is het allerbelangrijkste? Hem liefhebben met heel je hart, heel je ziel en alles wat in je is. He, de naaste als jezelf. He, een stukje goede tierenheid. He, dus ook denken om de ander net zoveel als je geneigd bent te denken aan jezelf. Dat zijn de drie dingen. God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en alles wat in je is. Dat is de relatie naar God. Maar hoe leven wij ons christelijk leven praktisch uit? Nou, dan zien we hier in Micha 6 vers 8 de praktische beantwoording van Gods liefde. We willen hem liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en alles wat in ons is. Nou, en hoe komt dit nu naar buiten toe? Hoe zien mensen nu dat we Jezus volgen? Dat is dat wij recht doen. Dat is ook niet gecompliceerd, dat is gewoon Gods woord in de praktijk brengen. Gerechtigheid. Het fundament van Gods troon is recht en gerechtigheid, staat er in de psalmen. Recht doen. Goede tierenheid liefhebben. In de Statenvertaling staat er, vond ik zo mooi eigenlijk, weldadigheid liefhebben. Of vriendelijkheid liefhebben. Of mededogen. Dus om de ander, ja, dat is ook wat Jezus zegt, de ander, van de ander houden net zoveel als van jezelf. Goede tierenheid. Goed zijn voor de ander. En nederig, ootmoedig te wandelen met je God. Dat zijn de drie aspecten die God van ons vraagt. God maakt alles wat wij gecompliceerd maken, maakt God weer simpel. En dit is het. En dit is ook wat God zegt, hoe wij ons christelijk leven eruit moeten komen te zien. Als je denkt, oh, dat is Oude Testament, hè, dat hoeven we niet. Nou, dan heb ik ook een antwoord voor je. Dan gaan we naar Matteüs 23, vers 23. Hier noemt God ook deze drie dingen weer als het belangrijkste, hoe we Gods liefde kunnen uiten. Matteüs 23, vers 23. Hier herhaalt Jezus Micha 6, vers 8. En het is wel interessant, hier gaat het over de tiende geven. Binnenkort, dat is op 13 maart, zondag 13 maart, heb ik nog even de tijd, willen we het eerstelingoffer brengen. Dus van de eerste vrucht van het land staat ook in, het is een feest. In Leviticus 23 zegt God, het zijn de zeven feesten. En een van die feesten is de feest van de eersteling. Dus dat je het begin van de oogst, nou, we zijn natuurlijk geen boeren met elkaar, maar dus bij ons is het gewoon de eerste financiën aan het begin van het jaar. Nou, we zaten in het begin van het jaar nog even met corona natuurlijk. He, maar het is redelijk het begin van het jaar. Willen we God gewoon iets geven, een geloofsoffer. Daar staat geen percentage, niks voor. Gewoon een geloofsoffer. Om hem ook te eren. En ook hem te vragen om onze hele oogst te zegenen. Om dit hele jaar ons te zegenen. Met gezondheid. He, met financiën. En weet je, die eersteling. Die dag van de eersteling was een bepaald, de Joodse kalender. Op die dag van de eersteling is Jezus opgestaan uit de dood. Hij wordt ook de eersteling van ontslapen genoemd. Ja, fantastisch. Dus moeten wij je eersteling feest krampachtig vieren? Is dat wettisch? Of is dat, moet dat nog? Nee. Hè, maar het is goed. Het principe erachter is goed om God het eerste en het beste te geven. En God te vragen, wilt u ook de hele oogst? Wilt u mijn heel jaar zegenen? Wilt u mijn gezin zegenen? Heer, ik bid u voor mijn werk, voor mijn studie, voor de plannen die ik heb in mijn leven. En we bidden u voor de plannen die we hebben in de gemeente om dingen uit te zetten. Dus het eerstelingoffer is ook iets heel erg moois. Maar hier zie je een situatie waarin dus de fariseeën, die hadden alles uitgedacht. He, die zei, ja, je moet tiende geven over alle bodemopbrengsten, hè, dus de koren, olie, most en vrucht. Maar zeiden, die gingen zo ver. Ja, maar zelfs van je tuin, je tuinkruiden moet je ook je tiende geven. Nou ja, dat is natuurlijk niet in Gods hart. En dus, ze waren heel strikt daarin. En hier wordt ook genoemd een tiende van de munt, van de dille en de komijn. Dat zijn dus eigenlijk je tuinkruiden, wat je zelf hebt. Daar moest je ook een tiende voor geven. En God zegt, weet je, dat is best goed, doe dat maar. Ja, maar waar het werkelijk om gaat, is recht, barmhartigheid en geloof, geloofsvertrouwen. En maar laten we ze lezen, Matteüs 23, vers 23. En dan zegt God, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Zo, God is ook een God die soms even straight is, hè. Want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn, daar hadden ze de fariseeën bedacht. Ja, dat hoort er ook bij. Dat is ook een technisch gezien opbrengst van het land. Hè? Dus kleine tuinkruiden. Nou, u geeft daar tiende van en u laat het belangrijkste van de wet na. Hey, dat is interessant, hè? Het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid en het geloof. Er staat hier vertrouwen. Hè? In vertrouwen met God wandelen. En in nederigheid en ootmoed moet met God wandelen. Dat staat hier. Deze dingen zou men moeten doen. Ja, dus wat? Dat is het belangrijkste. Ja, het recht doen. Barmhartigheid hebben. En in geloofsvertrouwen met God leven. Ja, dus deze dingen zou men doen. Dat moet je speerpunt zijn. Ja, en de andere dingen niet nalaten. God zegt, weet je, het is goed om tienden te geven. Maar uiteindelijk is dat, daar gaat het mij niet om. Hier zie je dezelfde boodschap als in Micha 6, vers 8. Het gaat God niet om de offers. Ik vind vreugde in goede tierenheid, zegt God. En weet je, in ons menselijk systeem hebben wij ook last van. Ook hier als kerk kunnen wij een bepaalde starheid ontwikkelen van regeltjes en zo moet het. En het is ook goed om bepaalde dingen zo te doen. Maar het gaat altijd God om ons hart. En wat is Gods gedachte achter iets? Wat is Gods gedachte bijvoorbeeld achter tienden, dat was om de priesters te ondersteunen en ook om er te zijn voor de armen. En dat lees je bijvoorbeeld in Leviticus 27 en Deuteronomium 14. En Jezus zegt, nou weet je, voor de tuinkruiden van millen, of van dillen en munt en komijn, weet je, ik vind het goed. Geef daar ook maar je tiende van. Nee, maar het belangrijkste is het recht. Doe een barmhartigheid, mededogen en in geloofsvertrouwen met God leven. En dit is wat God wil. En ik dacht, ik wil dit echt praktisch maken. Want dit woord is ook gewoon heel praktisch. God wil gerechtigheid. Er zijn zoveel situaties van onrecht. Zoveel situaties waarvan je weet, ja, maar God ziet het anders. God wil het anders. En zo ook situaties waar wij iets kunnen betekenen. Een stukje gerechtigheid brengen. Of goede tierenheid. Ja, barmhartigheid. Ja, of dat is het niet. Het interessante is wat God hier zegt. Ja, hebben we die tekst hier ook? Micha 6 vers 8. Het is niet wat God wil goede tierenheid doen. Heel veel mensen zijn bezig goed dingen doen. Alleen. Nee, hier staat goede tierenheid liefhebben. Dat is nog even wat anders, hè? Dan gewoon goede dingen doen. Hè, dat wij, onze focus is op de ander. Dat we dat lief hebben. Dat dat een prioriteit wordt in ons leven. Hè, dat we echt gaan kijken, niet 's ochtends, nou, wat kan ik nog doen en maak ik er een leuke dag van? Nee, dat je God vraagt van, hey, ik kom mensen tegen, hè, die een stukje mededogen nodig hebben. Hè, waar ik barmhartigheid kan tonen, waar ik goed voor kan zijn. En hoe kan ik dat doen? Vraag God om hulp. En maak het ook praktisch. Dit is super praktisch, toch, deze punten? Dit is niet een of ander moeilijk lijstje die je alleen kunt doen als je de Bijbelschool hebt gehad. Nee, toch? We kunnen allemaal recht doen. We kunnen allemaal barmhartigheid tonen. En we kunnen ook, het volgende is ook minstens zo belangrijk, in nederigheid leven met God. Weten dat God is een God van trouw. Nou, we zien dus en met zijn volk, wat er gebeurt als we in ontrouw leven, dan komt Gods oordeel, komt er. En maar God zegt, nee, mijn hart is dat ik je wil zegenen. En als we aan herinneren wie God is, dan wandelen we automatisch in nederigheid en in ootmoed met God. God zegt, wat heb ik je aangedaan? Waarmee heb ik je vermoeid? Nou, want het antwoord is niks. U bent alleen goed. U bent alleen een goede God geweest. En ik wil en eigenlijk een actie lanceren. Niet eigenlijk, ik ga een actie lanceren. Waarin ik heb 3 kaarten. Ja, ik zeg maar, ik moet er echt even G voor bedanken. G heeft 3 fantastische kaarten gemaakt. Misschien wel even op het scherm kijken. En hier staat dus Micha 6, vers 8 uitgeschreven. Dit is de eerste. En de tweede? Ja, is minstens zo mooi. En de derde? Het doe recht. Heb goede tierheid lief en wandel ootmoedig. Ja. En Gea vroeg mij van, wat vind je het mooiste? Nou, ik kan niet kiezen, ik doe alle 3. En toen dacht ik, hey, weet je wat, we maken gewoon een serie. We gaan dit 3 weken lang doen. Ik heb voor iedereen een kaart. Per week pak je gewoon een kaart mee. Je mag voor mij part ook op je koelkast hangen. En dan, maar handel er wel naar. De achterkant is leeg. Als je zegt van ik wil een stukje recht in de praktijk brengen. Ik wil een kaart schrijven. Ik wil iets goed maken bijvoorbeeld. He, want recht is ook de ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. He, soms is het zo mooi om bijvoorbeeld iemand te bemoedigen. Weet dat iemand het zwaar heeft. Dat is een stukje goede tierenheid liefhebben. Dat in de praktijk brengen. Dan kun je ook een kaart sturen bijvoorbeeld. En ik heb genoeg kaarten. Per week, dus vandaag starten we de eerste week. En dan wil ik je straks vragen, pak er gewoon een kaart. Maar het mooiste is, want het is zo praktisch wat God zegt, maak het ook praktisch. Dus ik zou zeggen, van ga het gewoon als een kaart versturen. En schrijf er iets in vanuit je hart. En dat je elke week 1 aspect neemt. Bijvoorbeeld recht doen. Of als je nu denkt, van, hey, wat kan ik nu doen? En misschien komt je een gedachte te binnen van iemand die wel echt hulp nodig heeft. Een stukje mededogen nodig heeft. Nou, dan doe je dat. En dan ootmoedig wandelen met God. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn van, weet je, er zijn wat dingen die niet zo lekker lopen. Of ik wil iets, een vriendschap herstellen wat een beetje moeizaam is gegaan. Of noem maar op. Ik heb 3 kaarten. In 3 weken doen we elke week een kaart. Zullen we dat doen?
Ja.
Ja? Maak het zo ook echt heel praktisch. En dan heb ik daarnaast nog iets, en dan misschien kunnen we dit even uitdelen. Zou je dat van hier een rijtje? En, zou je, Peter, die je willen doen? Gaan we praktisch maken, want afgelopen woensdag, trouwens, gisteren was hier de tornado schoonmaak. Dus als je denkt, wat ruikt het hier fris. He, het is net alsof we in de Alpen wandelen. Nou, dat kan wel, kloppen, want ze hebben flink geboend. En flink schoongemaakt, dat is ook af en toe nodig. Ik zei voor de grap, we moeten alle lichten hier regelmatig even donker houden, en dan het lijkt alsof het heel schoon is hier. Nee, het wordt enorm veel schoongemaakt, maar soms is het goed om even extra doorheen te gaan. En afgelopen woensdag heb ik een stukje visie gepresenteerd hoe we nu verder gaan als gemeente, of willen gaan als gemeente. En dit eigenlijk ook als uitgangspunt hebben. Recht doen, goede tierheid, liefhebben. Dus niet alleen goede dingen doen, maar vanuit Gods hart goede dingen willen doen. En ook nederig met God willen wandelen. Nou, en ik wil starten gewoon als eerste. En dat is, daar heb ik ook wel een slide voor. Dat is gewoon deze boekenlegger. Ik zou hem echt gebruiken. Het is echt goed, mensen, om nog wel eens een boek te lezen. Ja, toch? Niet alleen met de iPad swipen. Lees eens een boek, ja? Lees de Bijbel eens gewoon even gewoon fysiek. Ja, want anders wordt deze boekenlegger ook niet gebruikt. Dus dat zou zonde zijn, toch? Maar ik heb hier een Helpenkerk vacaturebank gemaakt. Want we zijn een beetje aan het ontwaken uit onze winterslaap. Zo voel ik dat een beetje. We zijn zeer actief bezig geweest. Dus van alles doorgaan, zorggroep ook echt wel. Hè, maar er komt een nieuw seizoen. En we willen daar gewoon op voorbereiden om gewoon echt hierop uit te stappen. En misschien, het zijn kleine lettertjes inderdaad. Ja, als je wat ouder wordt, heb ik ook wel last van, wat staat er nu? Je kunt hier gewoon meelezen. Gewoon, weet je, er is elke dag van de week haast wel wat te doen in de kerk. Bijvoorbeeld op zondag willen we onze teams ook versterken. Bijvoorbeeld de Helpen Kids teams, de crash, Helpen Kids onderbouw, groep 1 tot en met 4. En Helpen Kids bovenbouw, groep 5 tot en met 8. Het zou ook heel mooi zijn als daar stellen zich daarvoor in willen zetten. Want dat is Gods hart. Omdat we Gods zegen in huwelijken ook door laten schijnen door en naar onze kinderen. Dat zou echt super zijn. En echt meer mannen die zich ook inzetten. Is ook heel gezond. Nou, koffie en welkomsteam, daar gaan we natuurlijk ook weer opzetten. Een multimedia team zijn we ook druk bezig aan het opzetten. Daarachter, weet je, die krijgen nog soms even te weinig eer, vind ik eigenlijk hoor. Voor het geluid, misschien kunnen we even een applaus geven. Ik zie Kevin, ik zie Gersom, ik zie Garnick, ik zie boven Wesley en Judah en Aljo zie ik. Ja, wauw. En het is een beetje ver voor mij te zien, maar ik zwaai even. Wat geweld, wat daar ook wordt gedaan. Maar dat kunnen we natuurlijk nog steeds meer in groeien. Multimedia, de livestream bijvoorbeeld. Het licht. Nou, het zijn zoveel doorgroeimogelijkheden. Het vertaalteam. Tijdens de dienst wil ik ook heel graag, echt ook voor de dienst willen tijden hebben van gebed, van intercessiegebed. Tijdens de dienst willen we ook bidden voor concrete zaken die er misschien spelen. Je komt binnen met een gebedsverzoek. En als er gewoon een team is die ook specifiek bidt voor die dingen tijdens de dienst. Weet je, het is een bepaalde zalving van God tijdens de dienst. En het is krachtig om daar ook voor te bidden tijdens de dienst. Het zijn allemaal plannen die in ons hart zijn geboren. Dat willen we graag daar stappen in zetten. Nou, maandag is er elke maandag van 10:30, dan bidden wij. Dat is het langst lopende groep die er is in de kerk. Ja, dat is al 25 of 30 jaar hebben we dat al. Ja, maar dat is zo krachtig. En dat bidden we ook voor specifieke gebedsverzoeken. En we hebben echt gebeden ook voor dingen die onmogelijk leken. Maar we zien zo vaak dat God gebeden verhoort. Nou, op dinsdag en woensdag dan klussen we hier. Is ook super gezellig. Als je zegt, ik wil wel een beetje mee. Misschien ben je niet zo handig. Weet je, ik heb één troost voor jullie. Er zijn weinig mensen die zo onhandig zijn als ik met klussen. Maar ik ben er ook bij. Dus weet je, de lat is niet al te hoog. Maar het is ook mooi om soms dingen te doen. Om soms even mee te helpen, klussen voor te bereiden. Om naar de bouwhuis te gaan, dingetjes op te halen. Het scheelt enorm veel tijd. En de sfeer is ook ontzettend goed. Dus dat hebben we. We willen ook gewoon bijvoorbeeld woensdag weer gewoon een koffieochtend gaan doen. Mensen weer binnenkomen, dat het een plek wordt. En uiteindelijk willen we daar concrete stappen in zetten. Heb ik afgelopen woensdag over gesproken. Om echt als een wijkgebouw te gaan functioneren. Die echt vaker open is. Waar leven in is. Waar er altijd mensen zijn. En dat is ons hart. En daar moeten we stappen voor zetten. Of moeten we? Nee, dat doen we gewoon. Wat God zegt, weet je. Zijn liefde. Hoe beantwoorden zijn liefde? Dat is niet wettisch dingen doen. Maar van hem houden met heel je hart, je heel je ziel en alles wat in je is. En dan mogen wij recht doen waar onrecht is. En dan mogen wij goede tierheid liefhebben. Mogen wij in barmhartigheid leven en dan mogen we nederig leven met God. Nou, en dan, dat past heel erg bij ons DNA als kerk om ook als een wijkgebouw te gaan functioneren. Nou, er zijn ook andere dingen, bijvoorbeeld kantoorwerkondersteuning, inkoop of ons beheerteam, verhuurteam. We hebben ook 's avonds koren en las bijvoorbeeld het Montessori Lyceum heeft een hele dag, binnenkort op dinsdagmiddag, komen ook zo'n 80 kinderen hier. Het is zo'n mooi getuigenis om even in je kerk te laten zien, om even bijvoorbeeld even iets extra's te doen. Dan geven we bijvoorbeeld iedereen een snicker of zo. We doen net even een stap extra dan ergens anders. Waar we een positief getuigenis zijn van God. En weet je, denk eens rustig over na. Leg hem in je Bijbel. Aan de achterkant staat gewoon Micha 6 vers 8. Als een reminder. Doe recht, heb goede tierheid lief en wandel ootmoedig met God. Weet je, en dit vraagt God. Niet gecompliceerd, niet moeilijk, super praktisch. Ik wil gewoon een zegen daarover vragen, maar voordat we dat doen. Ik weet, we zijn mensen. Als ik daar had gezeten ook, dan vergeet ik weer om dit mee te nemen. Maar ik wil ruimte even geven. Kies gewoon even één uit. Neem allemaal even een kaart mee. En dan neem ik even tijd voor gebed en vraag God, hoe kan ik deze kaart het best gebruiken? En hoe kan ik een van deze drie punten nu actief inzetten deze komende week? En de week daarna en de week daarna. En dan hebben we op 6 maart hebben wij een getuigeniszondag. Er zijn al 2 getuigenissen die staan al gepland. Ik zeg, even wachten. Echt 2 mooie getuigenissen al. Maar ik wil over 3 weken gewoon kijken, wat heeft God gedaan? Nu we dit in de praktijk brengen, nu we die kaart sturen, nu we toch voor de buurman even een extra boodschapje doen, nu we toch iets wat krom is, gerechtigheid hebben gebracht. En het lijkt me mooi om daar gewoon een hele zondag voor te nemen, waar God horen, wat heeft God gedaan? Getuigenissen van Gods goedheid horen. Opdat we zijn gerechtigheid kennen. Dus we moeten wel even om de beurten, maar pak even een kaart die jij graag wil. Van de tafel. Ja, zullen we dat nu doen? Kan het muziekteam alvast naar voren komen. Zo, dan hebben we een korte tijd ook even voor gebed. Hoe gaan we dit praktisch maken? En ik weet je, de Heilige Geest spreekt tot ieder van ons. Als wij geloven, hebben we de Heilige Geest in ons. En God spreekt tot ons, ga dit deze week doen. Wees een zegen voor die. Of neem een stap in nederigheid met God leven. Misschien heb je wel een ruzie of een frictie met iemand. En wees eens een keer de minste. Zeg wel, weet je wat, laten we het goed maken. Ja, toch? En God gaat je die dingen zeggen. En laten we die kaart ook echt in de praktijk brengen. Ik wil een zegen vragen. Laten we ook eerst even stil zijn voor God. Hoe kunnen we deze kaart nu goed inzetten deze week? U zegt in uw woord, u heeft bekendgemaakt wat u van ons wil. Heer, en u wil dat we recht doen. Gewoon het woord van God in de praktijk brengen, want dat is recht, dat is Gods wetboek. Heer, en u wil dat wij goede tierenheid lief hebben, dat wij goed zijn voor de ander, barmhartigheid tonen. Dat we daarop ons focussen. Help ons ook om daar een stap in te zetten, ook de komende weken. Heer, en ook in nederigheid met God leven. Niet een eigen dung leven, niet een hoger beeld van onszelf hebben dan we werkelijk zijn. Heer, aan God komt toe alle eer en alle glorie. Als we beseffen wat God voor ons heeft gedaan, Heer, dan wandelen we automatisch in nederigheid. En ik bid, Heer, als we deze week in de praktijk gaan brengen, dat het tot zegen zal zijn. Heer, dat we de komende 3 weken, elke week, ja, 1 van deze aspecten in de praktijk brengen. Heer, dat we getuigenis zullen horen van uw goedheid. U bent een goede God. Heer, we danken u wel, Heer, dat u het ook zegt als wij stappen zetten in geloof. Als we actief gaan worden. Heer, ook als kerk, als we actief ons willen inzetten om een open kerk te zijn. Om een open wijkgebouw te zijn voor de buurt. Heer, om zo ook uw liefde te laten zien. Heer, dan gaat u het zegenen. Er komt alles op zijn plek. U bent een goede God. Heer, u bent Yahweh Jireh. U bent ook de voorzienige. U zult ook alles geven wat we nodig hebben. Elke stap die we ook zetten om naar buiten. Misschien moeten we dingen goed maken met iemand anders. En misschien moeten we een relatie herstellen. Of misschien moeten we iemand extra aandacht geven. Of eens even een boodschap extra doen voor iemand. Even wat lekkere spullen kopen. Of ga eens even bij iemand op de koffie deze week of volgende week. Ik bid, Heer, spreek tot ons. Heer, en dat wij deze week echt iets praktisch gaan doen. Heer, dat we deze kaart ook inzetten. Heer, dat we deze kaart ook zegenen. Heer, dat het tot zegen mag zijn. Dat het een doel mag hebben. Heer, en dat bidden wij in Jezus' machtige naam. Amen. Misschien ook goed, laten we gaan staan om ook de liefdegaven te geven. Het is ook mogelijk de fysiek hier te geven, maar ook met mobiel. Mobiel is het allermakkelijkste ook voor ons financieel team. En daar wil ik ook gewoon een zegen over vragen voor onze financiën. We danken wel ook voor onze financiën. Heer, dat is ook een zegen van God. Wat een blij, met een blijmoedig hart mogen we echt geven. U bent goed. Heer, u bent de voorzienige. U bent een goede God, Heer. En wil met een blijmoedig hart ook geven. Amen. Misschien kunnen we ook gaan staan met z'n allen. En sluiten deze dienst ook af. Met het zingen van de goedheid van God.